Well,
even now can y'all learn them.
Goedenavond, dames en heren. Welkom bij deze beeldvormende vergadering waar we gaan spreken over de woningbouwversnelling. Het is zo dat in deze regio de vraag naar woningen erg groot is. En ook, dat geldt in het bijzonder ook voor onze gemeente. En er was aanleiding om een aantal jaren geleden een versnellingsopgave voor de woningbouw te formuleren. En het eerste deel van die woningbouwversnelling die is inmiddels geëvalueerd. En vanavond zal de Raad geïnformeerd worden over de conclusies en de verbeterpunten van die evaluatie. En die verbeterpunten die zullen uiteraard ook meegenomen worden in het tweede deel van de woningbouwversnelling. Vanavond zult u ook geïnformeerd worden over het proces en de voortgang van dat tweede deel van de woningbouwversnelling. En dat gebeurt aan de hand van een presentatie die gegeven zal worden door Danielle van de Ven en Maarten de Visser. Zij zullen zich straks zelf nog even verder voorstellen. Ze hebben gevraagd om uw vragen te bewaren tot na hun presentatie. Tenzij er dringende vragen zijn of u niets begrijpt, dan mag u interruperen. Ik wens u een hele leerzame avond toe en ik geef graag het woord aan de sprekers.
Dank u wel, voorzitter. Goedenavond allemaal. Inderdaad, kernonderwerp van vanavond is de evaluatie van de woningbouwversnelling 1, zoals wij die noemen. Mijn naam is Danielle van der Ven. We hebben elkaar eerder een aantal keer getroffen. Programmamanager voor de woningbouwversnelling sinds 2019. En een van de twee aanjagers in dat totale proces, het 100 dagen proces. En naast mij zit de tweede aanjager, Maarten Visser en toekomstig programmamanager per 1 januari van de woningbouwversnelling. Maarten, wil je daar nog iets aan toevoegen?
Nee, dat klopt. Dan kan ik moeilijk zeggen dat het niet klopt. Nee, dat is helemaal waar. Hè? Dus de afgelopen maanden hebben we samen opgetrokken en vanaf 1 januari wordt het stokje voor het programmamanagement overgedragen. En samen hebben we de evaluatie uitgevoerd en gaan we ook de uitwerking doen. En dit verhaal vertellen.
Ja, prima. Oké. Okay.
Of jij iets beter in de microfoon wilt praten, want anders hoor ik jou niet. Dankjewel.
Mark, klip jij door? Ja. Ja, dankjewel. We staan heel even stil bij dus de agenda voor vanavond, wat ons betreft in ieder geval, bij de opgave die voor ons ligt en die we tot nu toe hebben bediend. Uiteraard de evaluatie, zoals we net al zeiden. Wij komen nog even terug op aanvullende risico's en beheersmaatregelen die wij zien voor de vervolgopgave na woningbouwversnelling 1, dus de woningbouwversnelling 2 periode. En kort even op de financiën, maar binnenkort wordt u daar uitvoerig over gesproken in het kader van de begroting. Even resume. Waar ging het ook alweer allemaal over? Dat was de woondeal, de aanleiding was een woondeal in 2019, waardoor de opdracht, de opgave woningbouwversnelling is geformuleerd. De woondeal betekende een verdubbeling van het aantal te realiseren woningen in 5 jaar tijd, van 1000 naar 2000 woningen. Oftewel gemiddeld 400 woningen per jaar. Ik zeg uitdrukkelijk gemiddeld, daar kom ik zo nog wel even op terug. Nou, het grafiekje geeft het dus weer, hè? Dus een verdubbeling van het aantal. Hoe, wie, dat wisten we toen nog niet. En daar is dus de aanpak woningbouwversnelling voor geschreven in 2019. Eind 19 en begin 20 is die aanpak vastgesteld door het college en de raad. En die bestreekt de periode 20 tot en met 24, begin 25 wellicht. Gezien de opgave die er nu ligt voor de toekomst en de nieuwe woondeal Zuidoost-Brabant, die dit jaar wederom afgesloten is, ook met het Rijk en provincie, is die verlengd, die opgave, of eigenlijk zijn de aantallen vergroot van 2000 woningen rond 2024 naar 5000 woningen rond 2030. Dus het is niet 2000 plus 5000, maar 2000 plus 3000 is 5000 rond het jaar 2030. En in het afsprakenkader van de SGE vorig jaar hebben we gezegd van nou tot 2030 zijn we in staat om ongeveer 4200, misschien 4400 woningen op te leveren. Dus we hebben wel tot 2032 nodig om die 5000. Hij is er weer. Fijn, als moest we heel hard gaan roepen. Dus dit is de opgave voor de komende jaren. Dus we hebben gemeend om dat alleen te kunnen bereiken met een verlenging van de woningbouwversnelling volgens de aanpak woningbouwversnelling 1 naar een aanpak woningbouwversnelling 2. Meteen uiteraard in onze aanpak antwoord gegeven op is een aantal vragen. Van is die portefeuille dan wel voldoende gevuld? Die portefeuille, die projectenportefeuille, die is voldoende gevuld om in 2032 5000 woningen opgeleverd te hebben. Opvallend is wel dat daarbij een groter aandeel gebiedsontwikkelingen van toepassing zijn en een groter aandeel projecten die meer prematuur zijn. Dus waar we eerst moeten beginnen met een gebiedsvisie bijvoorbeeld, voordat we überhaupt tot een opgave van een plan komen. Dat betekent ook dat planologische procedures, die blijven, ja, dat blijft natuurlijk een aandachtspunt. Dat was een woningbouwversnelling 1 zo, maar dat zal een 2 ook zo zijn. En we hebben te maken met de invoering van de omgevingswet per 1 januari. Dus dat is wel de context waar het om gaat. En waar we mee te maken hebben. Maar die aanpak die wordt dus verlengd. Die wordt verlengd, hè, want dat is vandaag door het college vastgesteld, mits de financiën daarvoor ook in de begroting worden goedgekeurd. Hè, dus dat is natuurlijk ook waarvoor u uitgebreid voor aan tafel zit. De evaluatie geeft verdere inzichten in. We hebben een behoorlijk proces, zitten we middenin en hebben we achter de rug. Maar wat kan er nou, wat gaat er goed en wat kan er beter? Te meer ook om die verbeterslagen te implementeren voor de aanpak voor woningbouwversnelling 2. Dus ook om klaar te zijn voor woningbouwversnelling 2. Doe iets, leer ervan en doe het beter. Dat is een beetje het plan-do-act principe. En ook om risico's die voor ons staan te kunnen herkennen en alvast te anticiperen en te kunnen nadenken over beheersmaatregelen. Nou, wat ging er goed? Maarten gaat dadelijk even over wat kan er beter, want dat moet geïmplementeerd worden in woningbouwversnelling 2. Zijn opgave, hè, zoals we net hebben uitgelegd. We hebben een evaluatie uitgevoerd, intern, zeer integraal en op basis van ongeveer 14 interviews. Over alle disciplines heen die betrokken zijn binnen de woningbouwversnelling. Ambtelijk opdrachtgever, bestuurlijk opdrachtgever, dus een totaalbeeld van 14 interviews. De conclusie is, de woningbouwversnelling werkt. Dus de inzet van alle ingrepen die we hebben gedaan, procesmatig, qua werkwijze, de samenwerking met marktpartijen, focus houden waarmee je bezig bent, snelheid verhogen van 6 tot 10 jaar naar een doorlooptijd van 2,5 tot 4 jaar, het werkt. Nou, dus dat is eigenlijk heel goed nieuws. De planning wordt vaker gehaald. Hè, dus in het meer lean maken van dat proces is ook het effect dat die planning vaker wordt gehaald. Dus planningsafspraken ook worden bereikt. De snelheid daarmee verhoogt. En dat we kunnen sturen omdat we meer in control zijn. We zien problemen veelal waar we iets mee kunnen, waar we op kunnen anticiperen, aankomen. En dan is het dus niet achteraf reageren, maar vooraf klaarstaan of er wel verbeterslagen doorvoeren. En ook weten waar je staat. Waar staan we met de productie? Welke projecten hebben een probleem? Wat is een veel voorkomend probleem? Wat kunnen we daaraan doen? Dat bedoelen we met in control zijn en kunnen sturen. De inzet van capaciteit, die is veel efficiënter. Enerzijds omdat we beter weten wat we nodig hebben, ook beter inschatten wat we nodig hebben aan capaciteit, maar ook door de procesverbetering en de werkwijze efficiënter met die capaciteit omgaan. Bijvoorbeeld ook door focus te houden. Met deze projecten zijn we nu aan de slag met de capaciteit die we hebben en andere projecten pakken we op een ander later moment op, met een goede communicatie daarachter natuurlijk. Maakt dat mensen focus kunnen houden, dat we planningen halen en daardoor dus korter aan projecten werken. Dus die doorlooptijd die verkort enorm, waardoor je dus veel efficiënter je capaciteit kan inzetten. De participatiekaders die zijn vastgesteld, dat weet u uiteraard. Eerst tijdelijk en uiteindelijk definitief. We hebben volgens die participatiekaders gewerkt en we hebben gemerkt dat dat leidt tot meer draagvlak. Dan niet, laatst bij me niet het minst belangrijke, is dat wij in ergens medio 2025, wij denken het eerste half jaar van 2025, de 2000ste woning voorbij schieten, opgeleverd. Wij hebben de eerste 3 jaar, 2021, 2022, hè, want in 20 zijn we gestart met de implementatie, hebben we slechts 575 woningen opgeleverd. Dat is eigenlijk het resultante van de oude werkmethodiek. Want als we een doorlooptijd hebben van 2,5, 3, 4 jaar, dan kunnen we niet eerder dan na 2,5, 3, 4 jaar het resultaat zien in het aantal opleveringen dan nadat die periode voorbij is. Dus de eerste 3 jaar nog geen 200 woningen per jaar opgeleverd. En in het jaar 23, 24, 25 gaan we gemiddeld 500 woningen opleveren. Ja, dus daarmee komen we dan ook aan onze 2000 woningen. Anders gezegd, wij hebben in het jaar 23 en 24, 2023 en 2024, 1860 woningen gerealiseerd of in aanbouw genomen. Dus dit jaar gerealiseerd en een aanbouw en volgend jaar gerealiseerd en een aanbouw zijn 1860 woningen. En dan zult u zich afvragen, ja, hoe weet je dat nou zo exact? Omdat we dat dus meten, bijhouden. En omdat we zien in welke fase alle projecten zijn. En natuurlijk is niet ieder risico daarmee geminimaliseerd. Maar hoe verder we zitten, dichter we zitten bij startbouw, of het liefst de oplevering, hoe zekerder we zijn. Maar wij durven nu te zeggen dat wij dus, nou, nu staat de teller op 1868, nou zeg even 1850 woningen hebben in realisatie hebben genomen, dan wel zullen nemen of hebben opgeleverd in 2023-2024. Tel daarbij op de eerste 3 jaar en dan kom je ook weer boven die, ruim boven die 2000 woningen uit. Overigens, de portefeuille voor de tweede fase, voor de tweede periode, zeiden we, die is goed gevuld, maar die is ook overgeprogrammeerd. Omdat we ook meer programmacapaciteit nodig hebben, want er kan altijd een project of twee, of misschien wel meer, of vertragen door bijvoorbeeld planologische procedure, dat we bij de Raad van State terechtkomen, of misschien niet haalbaar blijken, waardoor ze niet door kunnen gaan. Dus wij houden altijd rekening met een overproductie. Nou, Maarten, wat kan er beter?
Kijk, versta je me nu wel goed, denk ik. Hè? Kijk, dat is mooi. Er gaat heel veel goed, vinden we zelf, hè? Dat hebben we toegelicht. Maar we hebben ook gekeken, wat kan er beter? Dus er zijn een aantal facetten waar je dan naar kijkt. Hè? Kunnen we nog meer woningen? Kunnen we processtappen verbeteren? Hoe doet de interne organisatie het? Hoe kunnen we extern beter? En eigenlijk zijn we in als samenvatting tot de 5 punten gekomen die hier staan, hè? Dus we hebben in de organisatie komen steeds meer andere opgaven, programma's, complexe projecten op ons af. En wij merken dat we een slag moeten slaan om ook voorbereid te zijn op de wisselwerking tussen de woningbouwversnelling en alle andere opgaven die er zijn. Naast dat er, we hebben gezegd, de projectenportefeuille is goed gevuld, maar de uitdagingen in die portefeuille zijn groter wellicht, zien we ook dat de omgeving waar we in zitten steeds complexer worden. Dus het is niet zozeer dat dat niet goed ging, maar dat zien we wel als uitdaging voor de aankomende jaren. Daarvoor denken we ook dat een scenario planning nodig is. Hè? Niet van nou, misschien wordt 5000 woningen, 3000 woningen, dat is niet het doel. Maar wel, hoe komen we, hoe gaan we de weg bewandelen naar die aantallen toe? Hoe zijn we wendbaar? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat als iets spaak loopt, hè, een project of een groot project, of ergens een moeilijkheid zit, of het samenwerken met een ander programma even lastig is, hoe kunnen we daar dan in anticiperen? Dus dat is iets wat we gaan uitzoeken. We hebben een Q-team in het leven geroepen als onderdeel van de aanpak, een woningbouwversnelling, waarbij projecten eigenlijk nog een keer extra gecontroleerd worden intern in de organisatie op de brainpot-principes, naast dat dat in de regio ook al gebeurt. We kijken daar ook aanvullend, hè, voegt het iets toe voor Veldhoven. Dat werkt, daardoor is er meer draagvlak in de organisatie, alleen we merken ook dat we dat beter kunnen benutten. Dat is echt een tool die we kunnen gebruiken om ze eerder in het proces te halen, ervoor te zorgen dat de projecten echt complementair aan elkaar gaan worden. Waar nu veel vaker gekeken wordt per project, waar kun je op scoren, waar kun je de directe omgeving mee helpen, maar veel minder, hoe kun je Veldhoven breed bijdragen ten opzichte van de projecten die er al zijn of gerealiseerd gaan worden. We hebben ook in de aanpak woningbouwversnelling gezegd, hebben de principeverzoeken niet meer ad hoc, iedere keer als er een binnenkomt, meteen gaan beoordelen, gaan vergaderen, kijken waar we ermee moeten. En zo zaten we eigenlijk elke 4 weken en soms elke 8 weken en soms even helemaal niet bij elkaar. Hè. Dat hebben we ook efficiënter gemaakt in het begin. 2 keer per jaar gebundeld principeverzoeken beoordelen. Daar zijn uiteindelijk vragen over gekomen van ja, dat loopt niet goed. Uiteindelijk hebben we wat capaciteitsproblemen gehad en is dat even spaak gelopen. Is er een tijdje niet naar de principeverzoeken gekeken of te lang niet. We hebben dat weer opgepakt 2 keer per jaar en wij merken dat dat werkt. Dat moeten we wel behouden. Hè? Dat moeten we niet weer een kink in de kabel laten komen. Dat moet niet iets zijn om tijd op te besparen. Maar we merken wel, ten opzichte van 3 of 4 keer per jaar is dit veel efficiënter. Het lijkt niet zoveel, 3 in plaats van 2, maar daardoor volgen de processen elkaar continu op. Want iemand die dient iets in, je stelt vragen, eer dat je dan aan tafel zit, die 2 keer per jaar is gewoon eigenlijk het optimum volgens ons. en wat mogelijk is. We hebben het proces heel erg ingericht. Hè? Het programma overkoepelend, maar ook in de projecten. Het aanjaagproces wat Danielle net al noemde. En we zijn nu 4 jaar verder, of bijna 4 jaar verder. En uiteraard leer je daarvan. Hè? Dus we hebben een aanjaagfase, we hebben een deel planologische procedure. We hebben de participatiekaders ingevoerd. Heeft u gedaan en die voeren we uit. Uiteindelijk zien wij procesverbeteringen nog mogelijk in die aanpak, in de projecten zelf. Dus de overdracht van aanjager naar projectleider gaat heel erg in detail natuurlijk. Maar daar gaan we ook naar kijken. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat niet alleen we in controle zijn programma breed, maar ook per project van begin tot eind. Want we zien nog wel eens ooit dat het de eerste jaar heel hard gaat, dan toch eventjes iets vertraagt en dan hebben we heel veel tijd nodig om bij te sturen, om uiteindelijk toch weer op tijd klaar te zijn. Dat lukt vaak, maar dat is wel een dat willen we eigenlijk voor zijn. We gaan ook iets doen met die inzicht. Hè? Dat liet ik al een beetje doorschemeren per punt. We hebben eigenlijk door de evaluatie inzicht gekregen. Die inzichten wilden we delen. Hebben we ook met het college gedeeld vandaag. Dat biedt ons handvatten voor verbeterslagen in woningbouwversnelling 2. En we gaan vanaf nu de aanpak is vastgesteld. En zeker vanaf dat we financiën, als de financiën door de raad worden beschikbaar gesteld, gaan we aan de slag om die verbeterslagen ook door te voeren. Dus om ervoor te zorgen dat als dadelijk woningbouwversnelling 2 met toch net iets meer complexiteit start, dat we ook klaar zijn om daarvoor om hetzelfde resultaat te halen, om die 5000 woningen in het vizier te houden. Het is wel zo, wat we ook hebben gemerkt, dat komt een beetje voort uit die complexiteit van projecten en de complexiteit van de wereld om ons heen. Maar ook nog zaken daarbuiten zelfs, hè, dat er aanvullende risico's zijn die we in woningbouwversnelling 2 vooraf herkennen en erkennen. En sommige in woningbouwversnelling 1 ons zijn overkomen. Zoals bijvoorbeeld marktrisico's, instabiliteit in de wereld. Het is best, hè, het is denk ik heel mooi dat je 2000 woningen haalt in 2025. Daniel is dat gestart, die wist toen niet dat corona langs zou komen. Die wist niet dat er een oorlog zou uitbreken met kostprijsverhoging en wat dan ook. Nu zijn we, proberen we ons daar beter op voor te bereiden. Het is wel zo, echt grote gebeurtenissen in de wereld ziet niemand aankomen. Maar we kunnen ons daar wel in wapenen. Hoe kunnen we met lef, doorzettingsvermogen, flexibiliteit ervoor zorgen dat als zoiets gebeurt, hè, eigenlijk geleerd van hoe dat we het nu hebben gedaan met corona en met de oorlog, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we in de toekomst, als er weer iets gebeurt, gewoon klaar zijn? Hoe kunnen we samen met marktpartijen, samen met collega's ervoor zorgen dat we niet stilstaan, maar dat we meteen bijschakelen en meteen keuzes maken? En dat is een opgave voor ons, voor heel de organisatie en ook voor de markt. Wat ook een uitdaging is, heeft ook te maken met hoe het in Nederland gaat, is het operationeel houden van projectgroepen. En dan met name de arbeidsmarkt. Hè. Ik denk altijd wel eens ooit dat er ineens 1 miljoen mensen verdwenen zijn. Hè. Mijn kinderen kunnen soms niet naar de opvang toe. Mijn vriendin staat voor de klas. Die heeft soms 2 klassen. Maar wij hebben daar ook last van. Hè. Dat staat dan iets minder in de krant. Maar ook de ambtenaren hebben soms best last om collega's te vinden. Nou, en daar gaan we kijken hoe kunnen we bijvoorbeeld, hè, het succes van de woningbouwversnelling inzetten in het proberen te werven van nieuw personeel. Hoe kunnen we personeel blijven boeien? En hoe kunnen we er ook voor zorgen, operationeel houden van projectgroepen, dat we ons wapenen voor hiccups in projecten door die belemmeringen in personeel. Nogmaals, de complexiteit van opgaven in de woningbouwversnelling 2 is een aandachtspunt. Daar proberen we ons zo goed mogelijk voor te wapenen. Maar het feit dat we in woningbouwversnelling 1 eigenlijk een lijst hadden van deze 2000 woningen kunnen we halen met de projecten die voorliggen, waarbij bijvoorbeeld eigendomsposities door marktpartijen geregeld waren, zilverakkers waar we planologisch natuurlijk één grote slag moesten slaan, eigenlijk nog steeds, en daarna heel veel projecten konden uitvoeren, dat is er nu niet. Er zijn best veel projecten die nu op de rol staan, waar, wat Danielle al zei, een visie voor nodig is, of waar we zelf actiever partijen moeten verbinden, waar we nog moeten kijken hoe dat we een gebied in beweging kunnen krijgen. Nou ja, dat is een uitdaging, maar wel iets met de inzichten die we hebben en ook wat we opgehaald hebben, dat we denken dat we ons daar heel goed, dat we daar goede beheersmaatregelen tegenover kunnen zetten. En wij hebben er vertrouwen in dat we in 2032 in ieder geval die 5000 woningen hebben opgeleverd. En dan de financiën, ja, daar willen we eigenlijk kort bij stilstaan, hè, want in de begrotingsbehandeling komen ze terug. Dat is ook een beetje deze sheet voor bedoeld. Hè? Want nou ja, weet dat in de begroting heel de woningbouwversnelling financieel zit. Hè? Voor de begrotingsperiode 24 tot 27. Het programma duurt tot 2032. De aanpak is nu vastgesteld. En zodra wij het budget hebben, ja, dan kunnen we de evaluatie uitwerken. En kunnen we woningbouwversnelling 2 oppakken.
Ja, de kosten zijn.
Ja, de kost, en dat is wel, hè, de kosten zijn gedekt, dus uit de evaluatie is ook gekomen. We hebben 2,4 miljoen euro gevraagd voor het programma woningbouwversnelling 1. En we hebben met anterieure overeenkomsten, kostendekking in de BGE's, leases, hebben we ruim die 2,4 miljoen euro ook terugverdiend. Er zijn ook BGE's die wellicht eerder worden afgesloten. Grondverkopen die naar voren gehaald zijn, als je dat allemaal bij zou tellen, maar dat wordt wel een rekensom die wat complex is en wat de diepte ingaat, dan zie je eigenlijk dat de woningbouwversnelling juist geld heeft opgeleverd. Want door eerder te verkopen, door minder rentelasten in BGE's, heb je natuurlijk ook een voordeel. Maar zelfs als we dat buiten beschouwing laten, bouwgrondexploitaties, excuus. Dus bijvoorbeeld Silvax, eigenlijk overal waar we zelf heel veel gronden in eigendom hebben en ontwikkelen. Wat wel gaat zijn, is dat de claim voor woningbouwversnelling 2 groter gaat zijn dan de claim voor woningbouwversnelling 1. Dus die 2,4 miljoen euro, daar kunnen we het niet voor doen. Dat heeft enerzijds te maken met de periode, hè, dus 2025 tot 2032 is simpelweg langer dan 4 jaar of 5 jaar. De complexiteit, waardoor we dus soms projecten ook een voorfase moeten geven. Hè? Dus die 2,5 tot 4 jaar kunnen we wel vanaf dat de visie klaar is garanderen. Maar wat zit daarvoor? Hè? Daarvoor zit ook nog een heel traject, wat ook geld kost, wat ook gewoon inzet kost. Tariefstijgingen, gewoon indexeringen en ervaringscijfers. Dus waar we eigenlijk vanuit zijn gegaan bij woningbouwversnelling 1... is dat er 200 woningen per jaar opgeleverd werden voor die tijd. En wat je nu ziet is dat we in de eerste 3 jaar eigenlijk maar 180, 190 woningen hebben opgeleverd met de productie uit het verleden. Dus wat we ook gewoon zien is dat we misschien wel rooskleurig hebben ingeschat. En daardoor allemaal extra hard aan het rennen zijn om het toch binnen het budget te krijgen. Maar als je dan kijkt naar operationeel houden van de organisatie, de projectgroepen, denk ik dat dat niet gezond is.
In combinatie met lijnwerkzaamheden.
In combinatie met hè, die complexiteit in de organisatie, de lijnwerkzaamheden, waardoor we ook niet meer zo flexibel kunnen zijn dat we even de organisatie leegtrekken op bepaalde perioden. Daar was hij.
Goed, dank u wel voor deze presentatie. Ik denk dat die zeker aanleiding geeft tot een aantal vragen. En ik zie het lampje van mevrouw Van Hulst al branden.
Ja, dank u. Ik heb een vraagje. Hè? Misschien dat jullie daar niet over gaan of zo, maar 5000 woningen in totaal, of tot 5000. Hè? Wat voor soort woningen? Want je kunt wel een hele hoop woningen bouwen, maar als het huizen zijn voor hele rijke mensen, hebben we er niks aan.
Of conform de woonzorgvisie. Dat is het antwoord. Ja. Dus er is een woonzorgvisie vastgesteld dit jaar. En ja, dat zijn de programma's die we aanhouden per project. Dus.
Maar u zegt net dat er meer gebouwd wordt. En die dan?
Volgens de woonzorgvisie. Dus ieder project krijgt de opgave om conform het programma van de woonzorgvisie te bouwen.
Dankjewel.
Toen de band mevrouw Heudink.
Oh, wacht. Hij doet het al. Ja, dankjewel. Ik had een vraagje. Eerst bedankt voor de uitleg, was heel duidelijk en ik ben blij met het optimisme en de inzet die jullie uitstralen. Het loopt dus in principe goed met de woningbouwversnelling, heel fijn, maar ik vraag me dan af, hoe zit het in de regio en trekken we daardoor veel mensen die hier willen wonen, omdat hier de huizen eerder klaar zijn. Volgen jullie ook de wachtlijsten van de Veldhovense inwoners? Worden die korter, laat ik het zo zeggen.
Ja, de wachtlijsten van Veldhovense inwoners Wij hebben ze niet, maar dus die zijn heel moeilijk eigenlijk. Die bestaan niet. Er zijn wel wachtlijsten bij coöperaties bijvoorbeeld. En de coöperaties die hier actief zijn, dat zijn Eindhovense coöperaties die een Veldhoven bezit hebben. Of die wachtlijsten korter worden, dat is niet op zich een, als ik het zo mag zeggen, denk ik een heel relevant gegeven, omdat het meer zit in hoe actueel zijn die lijsten.
Ook nog.
Maar wat wel is, is dat wij ieder jaar prestatieafspraken maken met de woningcorporaties over dat wat we samen afspreken te zullen bouwen, te zullen realiseren met elkaar. En die prestatieafspraken, die komen wij ieder jaar met elkaar na.
Dat is mij bekend. Maar
dat is u bekend.
Ik vroeg het me gewoon af, van als het hier zo goed gaat.
En ik moet zeggen, elders in de regio, het verschilt per gemeente.
Ja.
De opgaven per gemeente verschillen natuurlijk ook nogal. Er is veel contact in de regio om ook de afstemming met elkaar op te zoeken. In Veldhoven gaat het wel heel goed en heel snel. Maar als uw vraag is, trekken we de mensen van Eindhoven naar Veldhoven? Ik weet niet of dat de vraag is.
Ja, een beetje wel.
Beetje wel, hè? Dat dacht ik te merken. Dan vermoed ik dat dat niet zo is, omdat het ligt natuurlijk ook aan de locatie, de omgeving, het product. En laat een consument bepalen, die weet zelf waar die wil wonen. Dus dat is niet volledig maakbaar. En dan zal best iemand zeggen, nou, of ik nou in Eindhoven tegen de Veldhovense grenzen woon of in Veldhoven, dat maakt me niet zoveel uit. Ik heb daar geen cijfers over die bekend zijn.
Ik hoop dat het nog een keer zichtbaar wordt.
Maar ook in Eindhoven wordt er hard getrokken aan de versnelling. Ja.
Dank u.
Kun je voldoende beantwoord? Ja, ik heb niet heel goed opgelet of de heer Van der Velde of de heer
Jansen.
Prinsen het eerste gedrukt heeft, want dan moet ik zeggen, dus ik kies voor stoel 18 en ik dacht dat dat de heer Van der Velde is.
Vindt goed.
Ja, dankjewel. Volgens mij was de heer Jansen eerder, maar nee, Prinsen. Ik had een vraagje, dat ging over de evaluatie van de participatiekaders. U gaf aan dat die hebben geleid tot meer draagvlak. Of in ieder geval dat u dat merkt. Ik ben benieuwd, waar merkt u dat aan? Hebben we dat gemeten? Of is de doorlooptijd van de plannen korter? Of hoe moet u dat zien?
Ja, dat laatste eigenlijk. Ja, dus wij merken dat verwachtingsmanagement, hè, want dat is het dan eigenlijk, dat bijdraagt aan het draagvlak sowieso van een ontwikkeling. En dat vertaalt zich door in eigenlijk hoe je je verhoudt tot de inwoner ook. Hè? En als die inwoner zich dan rept, uiteraard met een zienswijze of een beroep, dan word je het toch eens met elkaar, omdat je gewoon al met elkaar in gesprek was, je kent elkaar en althans, dat is vaak het geval. Of de totale context is meer bekend bij de inwoner, bij de belanghebbende. En dat leidt vaker tot minder beroepen of doorgang van projecten.
Ja, dankjewel. Dat is goed om te horen.
Ja, dankjewel. Ik ga niet naar het casino vanavond, meneer Prins, want u was eerder. Maar alsnog het woord.
Nee, ik ga ook niet naar het casino, hoor. Maar ik heb met dank voor de heldere presentatie. En altijd fijn om presentatie te geven als positief is natuurlijk, maar het is, er is echt flink gewerkt sinds 2019. Dus de miljoenen die we er toen als raad hebben ingestoken, die hebben we ook goed gerendeerd. Dat is wel helder geworden, hartstikke goed. En de doorlooptijd heeft daarmee ook zijn vruchten afgeworpen, dat zien we graag. Maar even aansluitend op wat mijn collega vroeg, die participatie, kan daar nog een verbeterslag in gemaakt worden, denken jullie? Of doen we dat nu op de manier zoals we het echt goed de winst kunnen pakken, laat ik het zo maar zeggen.
Ik vind het gevaarlijk om te zeggen, daar is geen verbeterslag in. Want je moet altijd openstaan voor waar kun je nog verbeteren. Maar ik ben wel van overtuigd dat het is een spanningsveld tussen goed participeren, verwachtingsmanagement. Dat is eigenlijk het goede woord. Hè? Want het helemaal eens worden met elkaar, dat heb ik al vaker ook hier uitgelegd, dat gaat helaas niet lukken. belangen liggen ver uit elkaar soms, waardoor je niet iedereen tevreden kan maken. Want de een vindt A en de ander vindt op hetzelfde onderwerp juist B. Nou, daar moeten we helemaal chocola van maken. Dus dat kan niet, maar wel uitleggen waarom. Of het meenemen en kijken wat je ermee kan. En dat dan vervolgens motiveren als het niet lukt om het te verwerken. Nou, dat zorgt voor draagvlak. En door de manier van werken, door middel van de participatiekaders, zijn de verwachtingen beter te managen. Dus zeg niet dat het nooit beter kan, maar het is wel een spanningsveld tussen de snelheid erin houden en, de verwachtingen managen.
Dus dan denk ik, ja, dan noem ik de draagvlakversnelling. Daar zou dan ook nog een...
Dat is misschien een leuke woordspeling daarvoor.
Ja, precies. Maar ik heb nog een vraag, want Maarten die had het over dat kleine projecten, zeg maar 2 keer per jaar, worden gebundeld. Maar volgens mij hadden we daar inderdaad een andere afspraak over gemaakt. Er staat niets van bij, dus dat is op zich prima, denk ik, maar... Dat hadden we graag gehoord aan de voorkant. Je zegt... Pardon?
Ja, mijn beleving is, maar dan ben ik misschien verkeerd ingelicht, hè, dat we hebben gezegd in de woningbouwversnelling 1, in de aanpak, we gaan ze bundelen 2 keer per jaar. Toen zijn er vragen volgens mij in de raad geweest van, hé, dat werkt niet. Toen hebben we uitgezocht, waarom werkt het niet? En toen hebben we geconstateerd, ja, het werkt niet, want we zijn al 3 kwart jaar niet samen geweest. En volgens mij is toen teruggekoppeld, maar ja, daar moet anders even de portefeuille teruggekoppelen. Nee, okay. Volgens mij is toen teruggekoppeld, we gaan weer terug naar de aanpak 2 keer per jaar, want dat werkte de eerste 2 jaar wel. Maar als het anders is, dan laten we het ons vertellen. En dan komen we...
Meneer Prinsen, dat het misschien aardig is om aan de Griffie te vragen of ze dat even na kunnen gaan, of daar, of wanneer daar een eventueel besluit over is genomen.
Nou, het besluit voor 2 keer per jaar was onderdeel van de aanpak woningbouwversnelling 1.
Ja, ja. Maar ja. We hebben daar in de raad later ook nog over gesproken. Maar ik hoor het nog wel voor.
En er is inderdaad... Ja, precies. Ja. Nou ja, inderdaad.
Misschien kan dat dan in het raadsalert teruggekoppeld worden.
Ja. Dus het gaat denk ik om de essentie dat er is ingezet op 2 keer per jaar als onderdeel van de aanpak. Door capaciteitstekort is dat toen los moeten laten. Toen zijn er vragen gekomen, waarom werkt het niet? En we zeggen, inmiddels zijn we weer volledig op, al een tijdje volledig weer op sterkte. Ja. En hebben we het weer op die manier opgepakt en werkt het weer. Dat is eigenlijk de...
Okay. En heb ik goed begrepen, want u had het ook over het Q-team. Maar zoals ik het beluisterde, is dat nu een vertragende factor, maar er moet een versnelling gaan worden. Heb ik het niet goed begrepen?
Oh. Nee, dat is geen vertragende factor. Alleen nu, Nee, nu ook niet. Alleen wat we gedaan hebben, daar zitten bijvoorbeeld ook collega's in van sociaal domein. Hè? Wat voor effect heeft een project op de omgeving en wat zou je kunnen doen aan voorzieningen? Daar werd eigenlijk heel weinig naar gekeken daarvoor. Dat is hele waardevolle input die we hebben gekregen. Maar we merken ook, dat blijft nu bij input op gezette momenten. En we zouden dat graag willen benutten als input aan de voorkant van een project. Dus het vertraagt nu niet. Alleen het kan de kwaliteit van projecten en van de spreiding van projecten verbeteren. En dat benutten we nog niet optimaal.
Oké, nee, als het maar geen vertraging teweeg brengt, dan...
Het was een nieuw initiatief en we hebben geconstateerd, nou, het is waardevol. dus laten we er maar mee doorgaan en het nog verbeteren. Okay. Nog meer verbeteren, nog waardevoller maken.
Okay, dank u wel, mevrouw Van Hulst.
Ja, dank u voor de 2e keer. Ik ben heel blij te horen dat het participatieproces dat goed verloopt. En dat de een A wil en de ander B, dat weten we. En het is ook nooit 100% goed voor niemand, niet, dat weten we. Maar ik vind het wel heel prettig om te horen dat dit nou goed op de rails staat. En wat de anderen ook zijn, het is gewoon heel goed, een hele goede voorstelling even. Presentatie en heel duidelijk. Behalve dan die afkortingen, maar ja. Daar betrap ik mezelf ook wel eens op, dus dat is niet... Maar,
en u had een vraag, mevrouw Van Hulst?
Sorry?
U had nog een vraag?
Nee, eigenlijk helemaal niet.
Oké, dan ga ik naar meneer Saris.
Dank u wel, voorzitter. Ook van ons uit dank. Het schept vertrouwen voor de manier waarop Veldhoven het probleem van het woningtekort aangaat. Ik heb een kort vraagje over de principeverzoeken. Op welke momenten in het jaar zitten die twee momenten, zeg maar?
Dat was, en volgens mij is dat nog steeds, maar dat zou ik even na kunnen vragen hoor. Februari en februari, maart en augustus, september. Dus twee keer per jaar echt 6 maanden ertussen.
Ja, oké, dank u. Misschien dat we daar... U heeft een kleine twijfel in uw stem, maar misschien dat we daar mee kunnen nemen in de slag van de
Ja, dat was het in ieder geval in 2019-20.
Ja, ik ben ook benieuwd wat het is.
Dat begrijp ik.
Ja. Ja.
Nog meer vragen? Nou, dan was het een hele duidelijke presentatie. Dan sluit ik deze vergadering. Dank ik iedereen voor zijn aanwezigheid. En een goede thuiskomst. Fijne avond.